stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechisme en daarvan de eerste zondag aflevering. De Heidelbergse Catechisme, zondag 1, vraag en antwoord 1. De vraag te onderwijzen in vraag 1: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willen en bereid maakt. Tot zover. Overdenken wij met elkaar een troost waar zondag 1 naar vraagt. De opstellers van de Heidelbergse Catechisme, die hebben ook in hun omschrijving van de troost, hebben zij een definitie gegeven. Ik zou het haast misschien letterlijk, maar ik dacht dat ik het ook nog op een klasje had gedaan. Anders geef je een ander niet goed weer. Maar zij zeggen, op de vraag deze troost, wat is hij? Zeggen zij, troost is een zeker besluit van het verstand, waardoor we tegenover iets ongelukkig dat we hebben enig goed stellen. En door dit goede te beschouwen, de smart verzachten en het ongeluk geduldig dragen. Hoe groter het ongeluk, hoe meerder en vaster ook het goed moet zijn. En omdat nu hier een troost wordt gevraagd tegen de grootste ramp, dat is de zonde en de eeuwige dood, kan hier niet anders dan het hoogste goed een voldoend geneesmiddel zijn. Kort, zakelijk, het enige wat je op zou kunnen vallen is dit, maar daar heb ik al meer uw aandacht voor gevraagd, dat die opstellers zo spreken, zo zakelijk, een zeker besluit van het verstand. En dan bedoelen ze daar niet mee dat de ware troost alleen maar een verstandelijke overlegging is. Maar ze bedoelen wel, is de grond niet, maar in de normale weg wordt het verstand, hetzelfde verstand dat wij hebben gekregen van de Heer, dat wordt verlicht. Dat door de zonde verduisterd en verdwaasd is, dat wordt door de Geest God verlicht. Dus dat betekent dat de opstellers niet van de gedachte uit zijn gegaan van dat verstand moet weg en dat verstand dit en het laat na de ware grond van velden op te merken, dat zijn wij moeten weg en ons verduisterd redenerend verstand. Maar zodra de Heilige Geest het verstand gaat verlichten, dan gaat het ook op wat Urbine schrijft, dat het een besluit van het verstand is. Dat de Heilige Geest werkt in de gedachten, in de overlegging, in het begrip van de mensenkinderen. Ik heb daar nooit zoveel aandacht aan besteed, omdat, ja, je zit vaak tussen twee kanten in. Nou hoeft mij dat niet te deren, zo bedoel ik dat niet. Aan de ene kant krijg je die uiterst gevoelsmatige belichting. Die helemaal gekarakteriseerd wordt door die woorden als een dierbaar ogenblikje. En als het zo eens wezen mag, als een mens zo eens bij zijn hart mag zijn. En dat kan ik wel begrijpen wat men daarmee bedoelt. En toch, als je nou bijvoorbeeld de lijn van de vaderen, bijvoorbeeld Eusinus, het schatboek zou volgen, dan zeggen ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijzelf ook hoor, komt het soms wel eens een beetje, ik heb het al lange tijd niet gelezen, maar ik heb het al eens gelezen, komt het mij wel eens een beetje droog voor. Dat moet je niet verkeerd uitleggen, maar al die ontwikkelingen van zoveel punten en zoveel vragen, hè, en zoveel antwoorden, soms vind ik zelfs een beetje te leerstellig. Dan, je zou zo zeggen, dat had Luther nooit kunnen schrijven. Zoiets, in die zin. Dat was iets smoutiger misschien, iets levendiger. En ja, dat zat ook nog weer maar die strakke lijn. Maar goed, daar stap ik even vanaf. Maar je voelt wat ik bedoel en wat ik wilde zeggen. Je hebt aan de ene kant die gevoelsmatigheid, ook sterk in de prediking. Dan is de prediking van de catechisme, is dan ook geen leerprediking meer. Hè? Of het wordt juist een leerprediking, hè, met allerlei uithalen naar Rome en naar dit en naar dat en zo en zo. Of men hangt er zijn eigen bekeringsgeschiedenis aan op. Ellende, verlossing en dankbaarheid gaat men eens uiteenzetten enzovoort. Of, en dat raakt daar ook vaak aan, zoals ik zei, dat je in ontzettend gemoedelijke overleggingen terechtkomt. En dan zeg je, ja, maar wat moet je dan met zo'n vraag aan? Dan zou je eigenlijk moeten wachten totdat je je weer eens getroost voelde. En dan net als dominee Budding gauw de kerkklok luidde. En dat de mensen, was nou midden in de week of overdag, en dat de mensen naar de kerk kwamen stromen, want de dominee die had weer wat gehad van de Heer. En dan waren de mensen er ook bij. En dan was het misschien ook wel eens bijzonder, maar ja, dat is toch niet de Calvinistische lijn eigenlijk, hè? Die schuift toch de personen meer naar de achtergrond en wijst meer op de orde en de regels van het woord van God. Maar zo zou je zeggen, ja, zo zou het dan moeten zijn. Ik voel me zo ongelukkig. Hoe moet ik nou in de wereld gaan luisteren naar troost of iets gaan vertellen over troost? Want daar ben ik helemaal niet aan toe. Ik voel me zo troosteloos. Nou ja, kijk, en dat zie je nou niet. Ja, er worden wel allerlei aanvechtingen van de vorst der duisternis ook beschreven door de opstellers van de catechisme. Dat wel. Maar, ja, je zou zeggen, het is een ontzettende les waar we heel ons leven voor nodig hebben. Maar het is net alsof ze toch proberen, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, al was het midden in de nacht, op de been te krijgen. Om als het ware af te vragen, toe, zeg het me nog eens. Houd het me nog eens voor. Laat het nog eens horen. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Ons woordje troost hoort bij de woordgroep van trouw. Ons woord troost, hoor, wel te verstaan, het Nederlandse woord troost in verwantschap met de Noorse, Duitse en andere talen staat. Soms heeft het karakter zelfs in betekenis van verbond, van zekerheid, van geborgenheid, van vastheid. Ik heb voor de grote mensen voorgelezen wat Eusinus ervan zei, van dat zeker besluit van het verstand tegenover iets kwaad, iets ongelukkig, iets goed. En in verband met deze vraag en antwoord uiteraard ook, kom je bij het grootste kwaad en het grootste goed terecht. Maar misschien vinden de kinderen dat nog moeilijk. Voor die kan ik het nog wel iets duidelijker maken. Kijk kinderen, het is zo. Als je nou gevallen bent. Of je hebt met je vinger tussen de deur gezeten. Dan begint hard te huilen. En nou ja, dan zegt moeder. Kom maar kind, kom maar meisje. Ik zal je eens even troosten. Misschien gebruikt ze dat woord niet. Wij gebruiken het thuis nog wel. Nu nog wel. Zodat de kleine zegt... De kleinste die zegt al als de grotere huilt, ik zal jou wel even troosten. En hoe gebeurt dat dan? Nou, moeder die zet je op je knie en die knuffelt je even of die geeft je een kus. Of moeder zegt, zal ik er een snoepje op leggen? Of, nou, jij hebt zo lelijk je handje verbrand. Je kunt helemaal niet meer met het potlood tekenen. Je krijgt nou van mij... Iets leuks, daar heb ik dat handje niet voor nodig. Is nou weer goed? Kijk, dat is zo in het gewone leven troost, kinderen. Zo probeert haar moeder de zaak weer in evenwicht te brengen. En tegenover dat kwaad iets goeds te stellen. Zodat je niet blijft huilen, maar dat je ook weer blij wordt. En dat je ook weer mag gaan slapen. En dat je niet al door verdrietig behoeft te zijn. Zie je, dat betekent troost. Nou, er is natuurlijk vreselijk veel troost. Ik heb ver in het verleden, van het grijze verleden af, altijd meestal gesproken over de enige. En de eeuwige. En nog wat, ik kan het ogenblik geen eens te binnen schieten. Over... Die vastheid van die troost. Hoeft niet per se. Hoeft ook alles niet altijd letterlijk woordelijk te herhalen. We spreken nou gewoon over troost. Ik kan me vaak precies nog krijgen voor je. Wat je toen of toen gezegd hebt. Maar dat hoeft altijd niet zelf te weten. Maar goed, moet je luisteren. Je kunt natuurlijk in dit leven niet alle troost. Naast deze ene troost aan de kant schuiven. Je kunt tegen een kind niet zeggen dat haar handje verbrand heeft of dat hart op haar knie gevallen is en met een pleister en een snoepje getroost wordt, kun je niet tegen zo'n kind zeggen, ja kind, er is maar één troost in leven en in sterven. Ja. Je zou haast zeggen dat kind heeft op dat moment meer aan een snoepje en meer aan een kus dan aan het opzeggen van die vraag van de Heidelbergse catechisme. Kijk, het gaat er natuurlijk om hoe waardeer ik iets, welke waarde hecht ik eraan. Het woord troost komt natuurlijk veel in de Bijbel voor. Ik noem maar een voorbeeld. Isaac, die hield erg veel van zijn moeder. Van Sarah. En toen zijn moeder gestorven was, was er een stuk van zijn leven weg. Dat kun je begrijpen. Als je als enige zoon nog thuis bent, je vader en moeder, je hebt geen meisje, je hebt geen verkering. En dan, je lieve moedertje is weg gestorven. Dat is heel erg. En dan zendt Abraham zijn knecht naar Haran om een vrouw te zoeken voor Isaac. Toen ging dat nog zo. En je staat verbaasd vaak hoe goed het nog ging. Ja. Je hebt een tijd gehad, weet je wel, dat er altijd elk boekje dat ging over zo'n uitbesteed huwelijk en hoe verschrikkelijk. Nou, ik ben er ook niet voor. Maar, één ding moeten we niet vergeten. Bij nauwkeurig historisch onderzoek is wel gebleken dat er nou echt zoveel meer ongelukkige huwelijken niet waren dan nu. Het lijkt gek. Het viel soms nog wel mee. Ja, Waarom? Omdat de klemtoon vaak toch wel iets sterker gelegd werd op de trouw. Dat liefde ook trouw behoort te zijn. Trouw in het leven. Maar goed, die vrouw die komt, dat meisje, Rebecca, die gaat mee. En zeker in zo'n geval is er verwachting, want het ging in de vrede van God. Die knecht Eliezer, die heeft de Heere aangeroepen. Was een zeer godvrezende man. En de Heer heeft zijn weg voorspoedig gemaakt. Nou, die man die denkt bij zichzelf, dan zal de Heere alles in orde maken voor mijn Heer Abraham en voor zijn zoon. En dat zo komt het uit ook. De Godde wil Rebecca trekken. En ze gaan. Ze stemt toe om zo snel al weg te gaan. Naar ergens toch die vreemde man. En dan lees je. Toen ging alles anders dan nu. Isaac was in het veld. En Rebecca springt van haar kemel af en buigt voor hem. En bedekt ze met haar sluier. Dat was toen de gewoonte. En zo komen ze thuis. Nou ja, je had toen, was het allemaal nog iets anders dan nu. Had je geen, niet overal zomaar een gemeentehuis. Het was wel een ernstige zaak hoor. Het huwelijk was er niet minder om, dat moet je helemaal niet denken. Dat was een familiezaak ook. En dan lees je dat hij bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah en hij nam haar tot vrouw. En alzo werd Isaac getroost na zijn moeder dood. Isaac werd gewoon een ander mens. Hij keek altijd zo bedrukt de laatste tijd en hij had niet zoveel zin meer in zijn werk. Want moeder was weg. En nou is opeens alles veranderd. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, dat is een schrale troost. Nee, zo mooi niet redeneren. Dat was ook van de Heer. Dat van de Heer. Alleen, met die troost mag je in de tijd gelukkig zijn. Maar met de dood, dan houdt dat op. Maar je hebt er wel, ja, laten we zeggen, je hebt er toch wel de zegen van gehad. Al was het niet de grootste zegen, maar je hebt er zeker wel de zegen van gehad. Dus je moet niet alle troost hier op aarde, als allemaal niks te betekenen. Het heeft heel veel te betekenen. Want Isaac is er maar wat blij geweest dat de Heer hem een vrouw gaf en dat ze elkaar lief hadden. Dat is een troost. Nou, zo zou je heel veel dingen kunnen noemen. Je zou kunnen zeggen, ja, Jozef, daar staan die broers, hè, elke keer weer, dan komt dat boven. Wat hebben wij nou eigenlijk allemaal gedaan? Ja, dan kan Jozef zeggen, nou jongens, maak die dame geen zorgen over, dat is maar niet voor de tijd. Maar voor de eeuwigheid van je arme ziel. Nee, hij probeert ze te troosten. Hij zegt, luister nou, God heeft mij voor jullie heen gezonden. Dan ging hij expres niet meer zeggen van, ja, ik weet wel, jullie hebben me zo verschrikkelijk behandeld. Ik hoor mijn eigen nog roepen toen, dit en dat. Dat zegt hij expres niet. Hij zegt, de Heer heeft mij voor jullie uitgezonden. Dat was de raad van God. Juist om jullie het leven te houden. Waarom denk je toch zelfs eens dat ik kwaad wil doen? Ik heb het je vergeten. Nou, en dan troostte die ze. Dan vroeg hij zijn arm om hun hals. En zei hij, toe Simeon, kijk nou toch niet zo alsof ik je broer niet ben. Ik ben toch je broer. Ik heb wel een mooi Egyptisch kleed aan. En ik heb wel een hoop knechten en dienstwagen. Maar voor jullie ben ik gewoon je eigen broer. Ondanks alles, dat is voorbij. Zo troostte die ze. En Job die zei, gij lieden, zijt moeilijk te vertroosten. Nou, dat is geen compliment. Ik weet wel, we kunnen elkaar moeilijk troosten. In de diepste zin kunnen we elkaar moeilijk troosten. Maar als een vriend tegenover zijn vrienden gaat zeggen, gij zijt moeilijk te vertroosten, dan moet je dat niet met een algemeniteit oplossen en zeggen, ja, we zijn maar moeilijk te vertroosten. Want het is een grote zegen als je werkelijk is, door een vriend of een medebroeder getroost mag worden. Troost elkander, zegt de apostel met deze woorden. Kun je zeggen, mensen zijn maar moeilijk te troosten. Maar het is een minpunt daar. Een minpunt in de geschiedenis van die vrienden. Ze hebben zich, wat dat betreft, hebben ze de vriendschap ten helemale verlopen. En in plaats van op alle mogelijke manieren te trachten hun vriend te helpen, hebben ze hem verdacht van alles en nog wat. En er zat weinig troost in. Het enige wat ze nog konden beloven, ja man, als hij het nou maar opgeeft, als hij ons nou maar gelijk geeft, als hij eerst nou maar eens een bekentenis aflegt voor ons, een volledige bekentenis, misschien dat God je dan nog weer eens op het pad zou brengen. Maar anders, dan ga je eraan, want de tent van de goddeloze wordt uitgerukt van de aarde. Dat zijn moeilijke vertrouwen. Je ziet je ook niet veel meer op. Daarom is de grootste zegen als je ook nog wel wat anders mag horen. Waar je wel mee getroost mag zijn. En dat je zegt, hé, dat gesprek, dat heeft mij echt goed gedaan. Ik zie het toch weer een beetje doorheen. Ja. Ja. Dat hoort zo. Zo hoort het ook. Dat er hier gaat over enige. En dan weet ik gelijk dat het tweede punt is, levende en eeuwige troost. Dan moet je dit bedenken. De Heidelberger zegt niet dat al het andere, dat je van de Heer een vrouw en kinderen krijgt, omdat ze gezond mogen zijn, en dat je elkaar probeert te helpen en te troosten, dat het allemaal niks te betekenen heeft. Maar de Heidelberger bedoelt ermee, kijk eens, ja, er komt een ogenblik dat je er alleen voor is. Je kwam ook alleen op de wereld. Maar ergens moet je er ook alleen weer af. En er staat daar je vrouw, die staat er, ja, die zou wel alles willen doen om je te helpen. Maar ze kan niet veel meer doen. Ze kan die adem niet vasthouden. Ze kan dat oog niet blijven laten leven. Dat kan ze niet. Ze kan dat hart niet laten kloppen. Ze voelt, al is ze nog zo dicht bij je, dan voelt ze toch, ja, ik moet jou loslaten. Jij gaat alleen door de poort. Door de Jordaan van de dood. Zo is het. Kijk, en dan? Dan mag je nog dankbaar zijn als je dat nog kunt denken. Dat je zegt, vrouw, in alle gebrek en ellende, want ik was ook de beste niet. Maar mogen we de Heere dankbaar zijn dat we elkaar hebben gekregen. Mag een dankbaarheid zijn. Ja, dat is dan groot, maar die ziel die daar het lichaam verlaat, die geest die wederkeert tot God, je voelt wel aan, die heeft wat anders nodig, want die kan niet van dat alles meer meenemen. Ze zeggen, kijk eens, hier heb ik een stok en een staf om de Jordaan te gebieden, dat ze mij door zal laten. Hier heb ik nou een stukje, een sleutel, waar ik de hemelpoort mee kan ontsluiten. Dat kun je er niet mee doen. Hoe groot en hoe aangenaam de troost kan zijn in dit leven, onder allerlei omstandigheden. Ja, er komt een ogenblik. Nou noemde ik nog soorten troost van een behoorlijk gehalte. Je hebt ook nog andere soorten van troost. Ik geloof dat de vrienden daar ook nog iets over schrijft. Hè? Over bijvoorbeeld, nou ja, mensen worden geconfronteerd met het einde. Hè? Want ja, de mensen zeggen wel, Die doen wel alsof ze het eeuwige leven hebben. Maar iedereen weet dat hij doodgaat. Dat weet iedereen gewoon. Dus hij mag het wel verdringen, maar toch weet hij dat wel. Hij heeft toch zijn verstand gekregen. Hij ziet. Elk uur der wijze leven zijn. Der dwaze dood lijkt hem niet onbekend. Ziet iedereen. Hoe die dood tracht te verstoppen. Dus een mens neemt een bepaalde maatregel. Denk, ja, jongens. Eigenlijk toch een zielige bedoeling dat je daar, je komt daar in het leven, zonder je eigen, dat je het eigenlijk zelf weet, kom je in het leven. Je bent dan op de wereld en je weet ergens, nou als je geluk hebt, zo spreken we dan, nou ja, dan word je 80, misschien, maar de meesten worden het toch niet. Ja, wat moet je daar nou tegenover stellen? Tegenover die dreigende dood. Tegen dat zwaard dat boven ons hoofd hangt, dat die levensdraad afsnijdt. Nou ja, dan zijn er mensen geweest die hebben gezegd, nou er is maar één troost, dat is, laten we tenminste, zolang we in dit leven zijn, het leven genieten. De dag plukt. Van het zeker ook is dat niet zo slecht, de dag. Alleen, je schiet er voor eeuwig mee tekort. Maar op zichzelf is dat niet zo dom, als de Heer en de mens het verstand geeft, dat hij zegt, ja, vandaag mag ik nog fietsen, mag ik nog werken, laat ik dan dat ook mogen doen en doen. Daar zit het kwaad niet in. Als hij zegt, ja, ik word een dagje ouder, ik kan nou nog een keertje uitgaan met de vrouwen, met de kindjes, de wijze van spreken. Laat ik het nog waarnemen. Dan kan een ander zeggen, ja, maar nee. Dan zeg ik, je hebt gelijk ergens. Nou kan het nog. Want er kan een tijd komen dat de lust ten eenenmale vergaat. De springkaan zichzelf een last wordt. Die door de vensters zien worden verduisterd. De deuren naar de straat worden gesloten. Hij hoort een nederig geluid van het malen. Hij staat op de stem van het vogeltje. Hij vreest voor de hoogte. De maalsters houden op. De tanden zijn eruit. Ach, het is allemaal even zielig. Nou ja, dan kun je niet met je kinderen spelen. Dan kun je niet met je kleinkinderen spelen. Dan kun je niet met een keer door de kamer rollen. Zodat de kleintjes schateren van plezier. Dan kun je nooit een spelletje meer doen. Dus, het is helemaal niet zo erg. Dat is het kwaad niet. Dat je zegt, ach, indien de Heer een mens goederen geeft of het goed geeft en hij geeft hem de macht om daarvan te gebruiken, dat is een zegen van God. Hij zal niet veel verdenken aan de kwade dag of aan de duisternis, terwijl hem God verhoort in de blijdschap des harten. Maar laten we ook denken aan de dagen der duisternis, die velen zullen zijn, en daar wordt letterlijk mee bedoeld. Laat ons denken, het duurt niet altijd. De tijd. Maar de levensgenieter, die komt tekort. En zeker als hij het op een goddeloze manier doet. Hè? Zeker als dat het enige is, laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Kijk, en zo bedoelt de levensgenieter, de verkeerde levensgenieter. Want die zegt, nou ja, er is er maar één troost. Vandaag kan ik nog halen wat er te halen is. Morgen is misschien te laat. Ik ben nou nog zo oud. En zo zijn er heel veel mensen. Die hebben dat als de troost gezet. Tegenover dat kwaad. Tegenover al dat ongelukkige. Tegenover hun eigen sterfelijk leven. En er zijn erbij. Die hebben tenslotte gezegd. Nou, ja, ik moet sterven. Ik heb dat en dat. Maar, ik heb geleefd. Ik heb toch geleefd. Ik heb er geen spijt van. En ja, ik moet nu de weg van alle mensen gaan. Maar ik ga toch tevreden. Ja, die zijn er zelf. Dat is een opvatting. Er zijn ook mensen, ze noemen dat stoïcijnen. die bekijken het weer heel anders. Die zegt, weet je wat, het enige remedium tegenover al dat kwaad en al dat ongeluk, kalm blijven. Je eigen de baas blijven. Erboven staan. Dat betekent, laat je niet in de war brengen. Neem de dingen, maar neem ze dan ook echt als mens, als persoon. En laat ze jou niet nemen. Want dan ben je verscheurd. Dan kun je wel alle dagen huilen. Dan kun je wel alle dagen in de hoek kruipen. Maar dan schiet je niks meer op. Laten we mensen zijn, mannen zijn, persoonlijkheden zijn. Laten we het hoofd koel houden, ook midden in de ellende. Dat is het enige wat we er tegenover kunnen stellen. Tegenover al dat ongeluk wat er is. Tegenover het kwaad. Tegenover de zonde. Tegenover de dood. Tegenover alles. Blijf kalm. Blijf jezelf. Daar erboven. Nou ja, als iemand daar nou een klein tikkeltje van hebt, net als dat je een klein beetje kruiden door de soep doet, weet je wel, dan is dat zo erg niet. Want je hebt mensen, die hebben een vreselijk paniekerige aard. En als het met een of ander aan de hand is, wat eigenlijk soms niets om het lijf hebt, oh mensen, dan zijn ze helemaal in rep en roer. Dat is ook niet goed. Dus je zou zeggen, een klein tikkeltje daarvan kan in tijdelijke leven wel eens prettig zijn. Dat er iemand bij is die zegt, nou mensen, nou alsjeblieft, hou nou eens even kalm. Laten we eerst de zaken nou eens nuchter overleggen. Maar ja, wat heb je eraan als je zo op je sterfbed ligt? Kun je dat meenemen? Kun je zeggen, als je voor de opperste rechter verschijnt? Ja. Ik las het, ik weet niet van wie, van een schrijver of een dichter. Dat hij niet van plan was om voor God te bukken als hij voor de rechterstoel kwam. Of om genade te smeken. Maar dat hij daar zou komen als mens bereid om verantwoording af te leggen. Hoofd koel houden. Dat is iets van. Zo ver durft de mens wel te gaan. En sommige mensen hebben een onbegrijpelijke instelling. Dat je zegt, hé. Ja, men blijft net doen alsof men op eigen benen kan staan. En dood en eeuwigheid en God en zonde wel aan kan. Maar men kan het niet aan. Daarom zeg ik wel eens, wat baat het nou die mens die zijn kalmte bewaard heeft. He, als hij op zijn sterfbed ligt en die ligt daar te schokken of het is allemaal voorbij. Hij kan zijn gezicht niet meer in de plooi houden. He. En hij moet geholpen worden door een ander. He. Heel die macht, die kalmte, die autoriteit, alles valt van hem af. Hij moet loslaten. Hoe rustig hij ook loslaat. Maar kun je nou met die rust God ontmoeten? Onmogelijk. Dat haal je niet. Dat haal je niet. Want de mens mag lang zeggen tot aan het einde toe. Wie is de Heere zoals Farao? Dat ik zijn stem zal gehoorzaam zijn. Maar toen het hield het lang vol. Maar hij verloor het. Hij verloor. Hij raakt ook tenslotte in paniek. Hou Mozes. Bid tot de Heere. Weet wel. Hij herwon zijn kalmte alweer heel gauw. En dan zei hij nee. Maar je voelt toch wel aan. God kan een mens wel klein krijgen. Er is geen stoïcijn tegen bestand. Tegen zulke God. Je hebt ook mensen. Die hebben hun troost gevonden, ja, in allerlei dingen hoor, maar ik noem het maar een paar. Die hebben hun troost gevonden in de aanvaarding van het leven zoals het is. En ze hebben die levensbeschouwingen zeer pessimistisch. Ze hebben geen echte hoop. Die hebben ze niet. Maar ze troosten zich daarmee. Dat ze zeggen, och ja, of we nou huilen, of als we huilen, Of als we lachen. We gaan toch de berg af. Opgaan, blinken en verdwinken. Laat mij maar. Laat mij maar, want het is tragisch. Het is een diepe tragiek. En ik kan het niet veranderen. Ik zou alles wel om willen vormen. Ik zou alles wel meer heel willen maken. Maar ik kan het niet. Ik heb gemerkt dat het toch alles op een mislukking uitloopt. Het blijft altijd maar opgaan, blinken en verdinken. En meestal verzinken. Wat wou je? Hebt u daar geen troost? Nou ja, troost, wat bedoel je? Het enige is dat het enige recht is wat er nog is. Het enige recht. We moeten allemaal, de rijken en de armen, ook de onrechten, allemaal de dood en de ziekte en lijden maakt toch geen onderscheid. Dus dat is dan mijn enige troost nog, dat ik denk, nou ja, die kerel heeft wel een grote mond gehad, maar straks ligt hij ook in de stof. Net als ik. En dan helpt het niet meer, al kost zijn begrafenis 6000 en de mijne 500, het zal hem niet helpen. Hij is dood en hij blijft dood. Dat is dan hun troost weer. Ja, dat is ook armoede. Feestelijk armoede, hè. Ja, soms zijn het stoïcijnen, dan zeggen ze, we veroorlogen iets, dat is een Duitse filosoof, Engel geloof ik. Zegt, ja, laten we in ieder geval, we gaan de berg af. Maar laten we in ieder geval met opgeheven hoofd de berg af gaan. Nou, dat is toch allemaal even verdrietig en even naar. Mensen, wij zijn uit de aarde aard. En we bedenken de dingen die van beneden zijn. Ik kan me levendig voorstellen. Want er zijn weinigen voor wie deze troost werkelijk functioneert, werkzaam is. En misschien dat je nieuwsgierig bent, dat je zegt, en voor u? Nou, ik sluit me daarbij in. Het is toch verschrikkelijk, ja. Ik sluit me daarbij in. Dat vaak, wat mij betreft altijd, andere dingen, andere problemen, andere zorgen, meer de aandacht hebben dan het antwoord op de vraag, welke is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat is toch wel droevig, man, ja. Ik zeg het expres tot bemoediging. Want we zijn op school. Opdat we, daar zijn we meen ik lang geleden de Heidelbergse catechismus mee begonnen, opdat gij zoudt weten de dingen die van God geschonken zijn. Dat is de school. Schrijf ik. Dus, dan moet je in de eerste plaats niet te raden gaan met vlees en bloed, want vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. Vlees en bloed kleedt zich stoïcijn, of kleedt zich in als levensgenieter, of als een doorgewinterde pessimist, hoe dan ook. Vlees en bloed mogen zich nog zo'n jasje aanmeten, maar het beërft het koninkrijk niet. Ik heb al die jassen menigmaal verpakt en ze hangen nog in de hangkast. Dat wil zeggen, ze zijn niet ver bij me vandaan. Maar, dat neemt niet weg. Als er, het hoeft niet alleen moeite en zorg te zijn, maar als er iets is, het zij dat een heilig sacrament bediend wordt, het zij dat we geconfronteerd worden met de vraag naar de hoop die in ons is, Er is maar één, ja. En geen andere. Welke dan? Dat kleed van die dierbare Heere en zalig maakt. En dan zeg ik tegen de stoïcijn, blijf jij maar in de kast hangen. En tegen de man die zegt, laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, schiet maar op, je weet er niks van, je gaat eraan. Je gaat eraan. En tegen de pessimisten, zit zeg ik, ga je uit met dat zwarte kleed, lelijke janker, dat je bent. Hè? Je jankt toch maar uit medelij met je eigen, omdat je alles zo bedroevig vindt. Maar je kan niet meer huilen om de levende God, wat we hem aangedaan hebben, te beginnen in het paradijs. Zo moeten die pakken toch uiteindelijk uitgetrokken worden. Van al die troostwoorden, van al die troostremedies, buiten dan wat ik zeg hier straks waar ik mee begon, een redelijk vermaan. Isaac werd getroost na zijn moeders dood. En de broers van Jozef werden getroost. En zo kunnen we op velerlei wijze, waar het God behaagt, elkander iets geven. Maar het gaat niet mee altijd. Wees hem dan wel achter te blijven. Wat die andere troostredeneringen betreft, hè, die dus denken dat daar in het doel bereikt is, nou dan zullen we maar dus of zo. Hè. Ik ken ze allemaal, maar ze moeten in de kast blijven hangen, die kast. Want ze passen ons niet. Waarom passen ze ons niet? Omdat het God heeft behaagd, als het goed ligt, om ons te ontdekken dat we buiten de Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid, zijn dierbaar bloed, ellendiger zijn dan de beesten van het veld. En dan de meest dat we de ongelukkigste schepsel zijn van de hele wereld. Al voelen we het misschien niet altijd zo, maar de Heilige Geest brengt het zo in onze harten, dat we het waarachtig geloven. Als we de boodschap krijgen, is afgelopen met je. O God, ik heb niets anders dan dat. Als je de boodschap krijgt, ja, je bent ongeneeslijk ziek, en het kan nog een half jaartje duren, maar, ja, ik heb zo'n lieve vrouw, ja, die zal me wel helpen. Nee, God die helpt in nood, is in veel groot. Ik kan hem niet pakken, maar ik hoef hem ook niet te pakken. Ik hoef hem ook niet te nemen, maar ik beleid als een ellendig zondaar dat het mijn stille, verborgen verwachting is, dat hij die genadig is, mij om Christus zin er doorheen zal brengen en mij hiertoe door hem bereid op zal nemen in zijn heerlijkheid. Dat alleen, en dat past, dat kan pas, dat past, dat kleed en dat werk van de Heer Jezus Christus. O, dat alleen blijft maar over. Maar als wij in dat werk zijn opgenomen, dan geldt ook, die in de Zoon de God gelooft, die zal dan ook leven ook, al toch zo onwaarschijnlijk. Die heeft in principe de dood en de vloek achter zich liggen. Op Golgotha's heuveltop. Daar is de troost, de inhoud van de waarachtige troost, verworven en bereikt. Er staat hier, wat is uw enige troost, beiden in het leven en sterven? Heb je er ook wel eens op gelet, dat er troost is? Ja, misschien denk je er anders over, maar luister eens, troost is iets passiefs ook, hè? Er staat wel van Venus een besluit van het verstand, maar goed, hoe moet je iets in je verstand brengen? Wij zeggen wel eens, dat was dorp. Hoe krijg je het in je hersen? Zei je, op het dorp. Als ze wilden zeggen, hoe kom je daar nou bij, man? Dus, ik wil ermee zeggen, het wordt erin gebracht. Het moet erin gebracht worden. in verstand, in geheilig verstand. Maar verder wou ik toch de aandacht vestigen, er is iets passiefs. He? Je wordt getroost. Je krijgt troost. Je ondervindt troost. En zou dat toch iets te zeggen hebben misschien voor ons? Ja, ik dacht het wel. Dat wij, die van geboorte leven in het verbroken verbond der werken, dat hebben wij tenminste verbroken. God heeft het nooit verbroken, maar wij hebben het verbroken. En we kunnen langs die weg nooit meer zalig worden. Dat het een heel stuk is om nou werkelijk getroost te worden met iets van buiten. Met iets van een andere orde. Met iets dat in het totaal niet in het verlengde ligt van mijn zoeken. Van mijn zoeken. Mijn conclusie. Een heel punt. Om daarvoor ingewonnen te worden door de Heer, door het woord, door de Heilige Geest. Daarvoor uitgewonnen te worden. Ik ben het die u troost. Terwijl je in de eigen ervaring van je leven als een baksteen aan het stinken bent. En zo troosteloos je eigen waarneemt en zo moedeloos. Om dan daarvoor ingewonnen te worden. Ik ben het die u troost. Al was het op de bodem van de put, waar dan ook, waar onze ziel in lijkt te verzinken. Al zouden we het zelf niet gevoelen. Als hij zegt, ik ben het die u troost. Om dan nogthans, als het ware in te leven, laat u met God verzoenen. Dat betekent, laat God u gans en al zalig maak, helemaal. Denk niet, want de Korinthers, het waren gelovige mensen. Want er staat achter, dien die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Of door hem. Dus het ging zomaar niet even een woordje laat u met God verzoenen. Maar hij schrijft daar aan de gemeente van Christus, aan de gelovigen. Dus hij zegt, ja, maar hoe kan dat dan? Ja, juist. Juist daarom, zeg ik, dat, het is alsof dat apostel Paulus wil zeggen, je bent er nog niet. Ja. Je kan wel eens zo gauw denken, ja, daar ben ik zondag voor God geworden, en daar zijn de zonden vergeven. Ja, wacht nou even. Bedenk even dat je bent een Pieter Peuterig klein, heel klein mensje met weinig of geen verstand. Nou ben je bekeerd geworden. Je bent nou bekeerd toch? Ja, ja, we zijn nou gelovigen, geroepen in Christus, geheiligden en noem maar op. Paulus noemt zichzelf zo. Maar Paulus wil zeggen, ik bedoel daar niet mee dat het verhaal nou uit is. Nou, dat niet. Ik maak me in tegendeel wel een beetje bezorgd over al die heiligen. Wat hij zeggen wil. En over die geroepenen. Die lijst. Laat u met God verzoenen. Dat wil niet aanduiden de actieve mens. Maar de mens die zijn activiteit opgeeft. En die zijn handen neerlegt. En die leert. Stamelen, o God, help mij. Want ik ga er toch aan. Ik zoek toch mezelf te redden. Ik zoek toch, hoe heimelijk ook, leuzels en steunsels bij mezelf. En het loopt allemaal op niks uit. Want hoe heiliger ik meen te worden, hoe dringender dient de ongerechtigheid zich aan. om mij geheel en al te verwoesten en te verderven. Laat u met God verwinnen. Voel je, er zit iets passiefs in. De mensen maken er altijd een activiteit van. Je moet je hart openstellen voor de Heer. Je moet de geest gelegenheid geven om in je te werken. Je moet dit doen en je moet dat doen. Dat is nou net andersom. Ja, nee, dat bedoelt de apostel niet. De apostel wil zeggen, laat je nou eens zinken. Laat je nou eens waarachtig zinken. Ik kan me niet heilen of dat je wel eens in de Heere geloofd hebt en dat je de goede belijdenis gedaan hebt. Maar als je daarin blijft steken en er is verder niks, mensen, dan gaat het niet goed met jullie. Dan maak ik me zorgen. Of die zeggen, ga nou zitten en kijk wat er van komt. Zeg naar beneden. Want er is een fundament. En God heeft die dierbare zoon tot zonde gemaakt. Zeg daarop neer. Kijk. Wat is uw enige troost? Troost is niet iets dat je kunt maken. Troost kun je niet voor een paar dubbeltjes kopen. Ja, nou bedoel ik, dus die echte troost die doorgaat door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij mij geleiden. Kun je niet kopen? Het is geen ding. Het is geen ding dat je hebt. Kijk, en daarom wil ik even de nadruk leggen op dat passieve erin. Het ondergaan van de troost. Troost ondergaan. Waarom? Je krijgt het. Het is een zaak des geloofs. Dat stel ik direct even erbij gelijkelijk vast. De zaak van de alweilig slot. Maar je krijgt het toch maar uiteindelijk. Je kunt toch niet zeggen, ik ben getroost. Waarom ben je getroost? Waarom heb je een troost in leven en sterven? Omdat ik bekeerd ben. Dat kan niet. De meeste bekeerde mensen die hebben een heel moeilijk, troosteloos leven hoor. En heel veel andere bekeerde mensen die dat als een troost hebben, dat ze goed weten hoe ze tot God bekeerd zijn, die hebben ook nog een benauwd leven erbij. Want ze willen aan de ene kant willen ze niet al te droef zijn, maar ze durven ook niet vrolijk te zijn. Aan de ene kant voelen ze dat ze mensen zijn, maar ze willen het eigenlijk niet zijn. Dus ze moeten altijd zichzelf verschonen. Altijd moeten ze zichzelf verschonen. Ja hoor, ik kijk niet, ik hou daar dit hier niet van, ik hou daar niet van en ik hou zus niet van en zo niet van. Maar ja, kijk eens, mijn vrouw moet ook wat, hè? Begrijp me wel, hè. Voel je? Maar, hè, ik heb al gezegd, er is niks akeliger dan onze zelfgemaakte godsdienst. Dat geeft allemaal van die misvormde kinderen en mensen. Allemaal bepaald niet door God, maar door je eigen godsdienst. En de een die moet nog extra lang gaan bidden, en de andere moet per se nog eens dit en een ander dat, weet je wel. Maar het is niet echt. Nou, daar ziet je niks niet op. Daar ziet je niks niet op. Want er kan een ogenblik komen dat je er zo spijt van krijgt, dat je denkt, wat ben ik toch een akelig mens geweest, hè? En dat heeft God nooit van me geëist. Dat heeft God nooit van me geëist. God heeft nooit geëist dat ik mijn hoofd zou krommen als een biezen. En dat ik 3 keer in de week zou vasten, of weet ik wat allemaal. God heeft nooit geëist dat de aardappels en de soep koud staan te worden, omdat ik zo lang moet bidden. God heeft in tegendeel gezegd, doe niet zo geveinsd als de geveinsde. Die plegen lang te bidden op zoek de straat. Kom er maar vooruit, hè, dat je eigenlijk maar een bitterloze schurk bent. Een bitterloos mens die eigenlijk geen 5 minuten kan praten met de Heer. Dat kun je ook niet. Dat hoeft ook niet ook, maar je kunt het niet ook. Kijk, en nou haakt dat zo in. En dat, daarom wilde ik daar uw aandacht nu eens voor vragen. Heb je er al eens op gelet? Troost, dat ontvang je. Dat krijg je. Dat kun je niet maken. Iemand die troosteloos is in een bepaald opzicht, dat is ergens een arm schepsel. Die arm schepsel. En dan kun je zeggen, ja, maar ik heb ook dit nog, weet je wel. Ik heb toch ook dat. Daar moet ik eigenlijk op zien, hoor. Ik ben dit wat kwijt en dat wat kwijt. Ik ga ook wel dood enzovoort, maar op het ogenblik heb ik toch nog wel dit en dat. Ja. Ja. Maar als je zo je eigen moet troosten, dat is ook een zielig portie. Nee. Dat is geen echte troost. Troost krijgen. Ik ben het die troost. Wat is dat schoon, hè? Dat je hoeft je eigenlijk in de eerste plaats vanavond dus niet af te vragen, hoe goed ben ik bekeerd, of ben ik wel bekeerd, of ben ik op een aparte manier bekeerd, zou die wel geloven dat ik bekeerd ben? Ik geloof het niet, hoor. Maar goed, misschien zit je met het probleem dat je zegt, zou die nou echt geloven van mij dat ik een ander mens ben, dat ik bekeerd ben? Ik zal toch nog eens wat vertellen, in de oren fluisteren. Een stukje zal ik hem eens vertellen uit mijn leven. Als hij dat hoort, dan zal hij nooit meer aan betwijfelen. Zo zit nou een mens, zo is nou een mens bezig. Maar dan komt deze vraag tot iedereen persoonlijk. En dan wil ik die vraag eens wijzigen. Wat is uw enige troost? Zou ik u willen wijzigen in, word je wel eens getroost? Word je wel eens getroost? Tuurlijk, die troost dat hij er is, is groter. Is groter. Want anders zou je nooit getroost kunnen worden. Dat die betaling en dat alles wat hier in dat antwoord opgesomd wordt, hè. Want het hart is jammer dat Kort de Grift er niet mee begint. Die heeft die vraag overslaan. Die begint met hoeveel stukken zijn die nodig, hè. Maar ik bedoel, maar dat is jammer eigenlijk, maar het is eigenlijk het hart van alles. Alles wat er in het toekomstige nog gesproken wordt en uitgelegd wordt, zit allemaal hierin vervat. Dat is punt 1. Om dat te weten en dat te leren geloven, bij de aan- en bij de voortgang, dat we niet geloven in een bekering, niet geloven in een weg van onszelf, maar om te leren geloven, dan kun je zeggen, ja man, maar is niet zo. Laten we dan, nee mens, ik meen het echt. Dat laat de Heer je soms langer hoe duidelijker zien dat je zegt, ach mens, wat heb het allemaal voor zin. Wat heb het allemaal toch voor zin, al dat gepraat. De ene is wat beter in het vertellen dan de andere heeft wat meer te vertellen dan de andere. En een derde zegt, ik kan helemaal niet vertellen. En mijn moeder die zei tegen een ouder, ik heb helemaal niks te vertellen, maar dat kan ik helemaal niet. Ja, maar hoe is het mevrouw ook dan? Nou zeg, ik geloof zeker en vast dat de Heer Jezus zijn dierbaar bloed, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij heeft gestort. Troostje der zonde, gewoon zeer zeker, meer heb ik niet. Die man verschoot gewoon een beetje van kleur. Waarom? Omdat we dat eigenlijk niet meer gewend zijn, hè? Dat zijn wij ook niet meer gewend. Want de een zegt, hoe kom je daar nou aan? Waar ben je mee gebleven? En zo ga je maar door. Dan zit de mens. Nou, dat vervolg, dat komt in de catechismus wel eens nog wel weer aan de orde. Maar nou als punt 1 in het midden der gemeente, wat is uw enige troost? Dan moet je niet gaan zitten zeggen, ja dat is voor een bekeerd mens. Want die troost zijn eigen. Zo verkeerd is die. Die is zo verkeerd, die zijn eigen troost. Maar nou tot ieder mens, tot de kinderen. Wat is die troost? En word je wel eens getroost? De moeder, of door de Heere, door het woord van God. Hoe is dat nou? Nu en ook straks als je gaat sterven. Als je helemaal niet meer kunt denken dat je de catechismus vraag en antwoord geen eens meer op zou kunnen zeggen, want dat net is dat je hersenen scheuren. En als je nog maar een waas is, misschien zie je allemaal wel vreemde geesten, koppen, van allerlei dingen. Je weet niet wat voor gekkigheid de mens allemaal mee kan maken in het leven. Ja. En dat je ook niet meer kunt vragen wat we nu wel kunnen vragen. Nog ben je al eens getroost. Met het dierbaar evangelie der zaligheid. Kunnen we nu nog vragen, maar straks niet meer. dat kun je niet. En dan heb je het ook niet meer nodig ook haast, zou ik zeggen. Want dan kan het wel zijn dat er alleen maar dit overblijft. Dit is de troost. Die ligt daar aan de rechterhand des Vaders. Die ligt daar gereed. En die zal mij arme ellendige omvangen. En over mij komen in een eeuwige verheuging. Je kunt niet zeggen bekeerde mensen, want bekeerde mensen, daar zit je niet meer op. Als dat de troost is, ik ben bekeerd, hè, dan heb jij iets. Maar in dit antwoord zal duidelijk uitkomen, ik heb niks, maar hij heeft mij. Hij heeft mij. Met heel mijn hebben en houden, voor zijn rekening genomen. Ja, mijn man, dat lijkt me te groot. Nou, mij ook. Het lijkt mij ook te groot. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan wel begrijpen misschien, of heb ik wel eens begrepen, dat als ik aangenaam gesteld was en mocht zingen van goeder harte, dat ik wel een klein beetje in de buurt zat van de Heer. Maar een klein overstapje naar de gewesten van de eeuwige gelukzaligheid. En dat je hier toch al zo blij kan wezen, Tom, zeg. En van goed, goed moed kan zingen. Maar ik heb nooit kunnen begrijpen dat de Heer zo'n schepsel. Ik weet er geen woorden voor en dat zal ik ook niet zeggen, niet doen. Ik kan er geen woorden voor vinden dat die nou met zijn hele faillissement, met al zijn schulden en de schulden die hij nog dagelijks maakt, want hij leert, je zou haast zeggen, je wordt er moedeloos van, hij leert het nooit. Dat die nou voor rekening zou zijn van God in Christus, dan kan ik het nachts van begrijpen. Totaal niet. Maar niet ervan. Maar ik wil wel zeggen, ik heb wel eens ook gelachen hoor, als ik mijn eigen slapen weer zag. Terug daar, zag zingen. Zingen. Dit is de troost in drukheid toegelegd, dit leert me goed gemeend hoor jongen, jou het was heus wel goed gemeend hoor. En toch heb ik iets gezien. Misschien ligt dat voor jullie niet zo. De een is veel geraffineerder dan de ander. Moet je ook maar bedenken in het leven. Knoestig goud heeft hardere slagen nodig. Maar ik heb wel eens van mijn eigen gedacht, ja. Dat later gewoon vuurrood werd. Dat ik mijn eigen terugkreeg en dat ik me zag zitten. He? En ik me hoorde zingen. Gij weet, o God, hoe zwerven moet op aarde. Mijn traan heeft in uw fles vergaan. En dat ik toch een afkeer van mijn eigen kreeg. O God, ik met mijn krokodillen tranen, ik, wat ben ik toch voor een schepsel. Een eigen bedoeling schepsel. Want achteraf zag ik meestal, daar zat ik in mijn laag, in mijn lievigheid. In mijn armoe, in mijn bewustzijn, al was hij nog zo jong, dat je maar een zwervertje was op de aarde. En dat je toch s'nachts wel eens lag te luisteren, of dat je oren het bloed nog klopte, en of dat je hartje niet stil stond, die indrukte. En ik heb moeten zeggen, weg. Ja, ik lag er niet om, als een ander me vertelt hoor, dat gaat niet om. Maar voor mijn eigen. Want ik heb gezegd, nee heer, nee, ik ben en ik blijf voor eeuwig verdoemd. Als ik niet aangenomen ben, als ik niet geëigend word door u, al zou ik in gemoedelijke toestand zeggen, ja, daar heb ik die keus gemaakt. Daar heb ik een verbond met de Heer gesloten, ik weet er niet meer van. Al zou ik toch zeggen, maar dat ik goed geloofde, nee. Ik ben en ik blijf daar verdoemd mee. Tenzij dat de rollen omgedraaid worden. Dat ik een oog krijg daarvoor dat niet ik heb, maar dat hij heeft. En dat hij mij heeft. Zo is dat met schaap. Het schaap, zegt de Heer, is mijn herder. Ik heb zoveel wol en zoveel melk. Nee, de Heer is mijn herder. Mij. zal niet ontbreken. Ja, maar waar groeit dat dan allemaal? De Heer is mijn herder alleen. Hij leidt. En het heeft hem aan alles ontbroken. Om mij, ook vanavond, weer eens opnieuw te vragen. Zijn nou eens uit met dat gerommel. Kind, jongen, luister jullie nou ook eens even. Denk er eens over na. Wat is je troost in het leven? En straks als we sterven moeten. Wat zeg je dan? Kijk je in het boekje? Of zeg je misschien, omdat je het boekje helemaal nog nooit zo goed geleerd hebt. Je bent er misschien nog niet zo lang bij. Je hebt misschien nog nooit de catechismus helemaal horen behandelen. Of zeg je dan misschien met je eigen woorden. He? Ja. Als God maar goed op me mag zijn. Als God me maar aanneemt. Ja, dat is de enige troost. Dat hij naar mij omziet. Nou, het geeft niet, al kun je dat dan niet opdreunen. Hij zal het maken. Amen.